Je luistert naar de podcastserie Voorbeeldig Leiderschap. Mijn naam is Klaas Quist. Via mijn eigen praktijk, Ministrare, begeleid ik leidinggevenden en teams bij vraagstukken die te maken hebben met leiderschap. Mijn werkvelden zijn kerk en werk. In deze aflevering: charisma en harmonie. In de vorige podcast sprak ik over het creëren van condities, zodat mensen in staat zijn om hun bijdrage te leveren aan de doelstelling van de organisatie. In deze aflevering kijk ik naar de invloed die eruit gaat van de stijl van leiding geven. Je krijgt in deze aflevering antwoord op de volgende twee vragen. Hoe beïnvloeden leidinggevenden de mensen waaraan ze leiding geven? En de tweede vraag: wat is het effect hiervan op diezelfde mensen? Nou, eerst nog maar eens even, wat is leiderschap ook alweer? In de eerste aflevering in deze serie zei ik dat leiderschap gaat over het beïnvloeden van anderen. En dat beïnvloeden van anderen doen we natuurlijk allemaal. Ik zoom nu in op de manier waarop leiders anderen proberen te beïnvloeden. Dus het gaat over de formele leiders. Teken in gedachten even een lijn op een stuk papier. Aan de ene kant van de lijn schrijf je charisma en aan de andere kant consensus. Als ik andere woorden zou moeten geven, dan zou ik zeggen dat aan de linkerkant charisma de wil van de leider centraal staat en aan de rechterkant, de consensuskant, de wil van de groep. Dat zijn zeg maar de uitersten als het gaat om leiderschapstijlen. En zeg ik het nog weer anders, dan zeg ik, nou, die charisma kant, die waar de wil van de leider centraal staat, dat zou je ook de autocratische stijl van leiding geven kunnen noemen. En aan de rechterkant, de kant van de consensus, de kant van de wil van de groep, zou je kunnen zeggen, ja, dat is meer een democratische stijl van leiderschap. Nou, over deze twee stijlen en het effect van deze stijlen op de groep ga ik het hebben. Nou, eerst maar eens even die ene zijde, hè? De charisma kant, de wil van de groep, de autocratische kant. De roep om zo'n type leider is het grootste als er veel dingen zijn die, niet duidelijk zijn, hè? Als er onzekerheid is en er moeten keuzes worden gemaakt, dan is er behoefte aan een sterk leiderschap, aan een leider. Dat kan een man zijn, dat kan een vrouw zijn, dat kan een groep mensen zijn, maar aan leiders die visie hebben. Aan een leiderschap dat krachtig is. Of misschien zou ik ook kunnen zeggen, een leiderschap dat moedig is om moeilijke keuzes te maken. Ja, als ik even terugga aan de geschiedenis, dan dan denk ik bijvoorbeeld aan de periode van het einde van het Paarse kabinet. Misschien is dat niet voor iedereen even goed in de herinnering, maar toen kwam een man als Pim Fortuyn op. En hij wist het gevoel van de gewone man en de gewone vrouw op straat heel goed te verwoorden. Fortuyn had charisma en hij had ook een visie en hij wist mensen om zich heen te mobiliseren. Nou, als ik wat dichter bij huis blijf in deze tijd, dan zie je eigenlijk eenzelfde beweging, hè? Rond personen als Jesse Klaver van GroenLinks of Thierry Baudet van het Forum voor Democratie. En in het bedrijfsleven denk ik aan een mediaondernemer als John de Mol. Hè, die is misschien niet zo'n charismatisch spreker, maar wel iemand met echt een visie en die zijn persoonlijkheid inzet, die mensen aan zich weet te binden. Dus als persoon heeft hij, vind ik, een duidelijk charisma. Ook al heb je met de personen die ik net noemde misschien helemaal niets, dat wil niet zeggen dat er iets mis is met het charisma van die personen. Of dat charisma überhaupt niet goed is. Hè? Charisma in zichzelf is goed. Charisma inspireert mensen. En het brengt ze vaak ook in beweging. En dat niet iedereen hetzelfde denkt over het charisma van die leiders, dat is duidelijk. Als je kijkt naar de Amerikaanse politici, Trump of Clinton. Of als je denkt aan de voorbeelden die ik gaf van die Nederlandse personen, Klaver, Baudet of De Mol. Voor sommige mensen zijn deze personen een held, een voorbeeld. En voor anderen juist weer helemaal niet. En het kan zijn dat om die reden, of je het nou wel of niet een aansprekend figuur vindt, je in beweging komt. Nou, ik zei het al, charisma op zich, daar is helemaal niks mis mee. Dat is gewoon goed. Dat is ook nodig. Wat is het effect van charismatisch leiderschap? Nou, laat ik eens een paar aspecten nemen en die eens even langs lopen. In de eerste plek, als het gaat om de focus binnen de organisatie. Misschien herinner je je nog uit een van de eerdere podcasts. Leiders moeten weten waar ze heen willen. Nou, dus wat is de focus van de organisatie? Waar gaan we heen? Nou, dat is eigenlijk de ideeën van de leiders. De wil van de leider, daar wordt op gefocust. Wat de leider zegt, joh, dit is de visie die we hebben. Deze kant moet het op. Die volgen we. Een ander aspect. De dynamiek onder charismatische leiders is vaak iets van, ja, laat ik het levendig noemen. Je ziet dat wel als, ik zei al, als er in een organisatie veel onduidelijk is, en er komt dan een sterke leider, dan ontstaat er een dynamiek dat mensen zeggen, hé, nou kan er eindelijk wat gebeuren. Dus er is weer hoop, er komt weer nieuw leven in de organisatie. Wat ingedut was, wat misschien ook een beetje verlamd was, dat komt weer tot leven. Soms is het enkele feit dat een bedrijf een nieuwe directeur krijgt al genoeg om op de beurs een positieve stemming te hebben. Dan stijgen de aandelenkoersen van dat bedrijf weer. Want dan wordt er gedacht, ja, deze man, deze vrouw, die brengt nieuw leven, die brengt nieuw elan. Nou, als je kijkt naar hoe het bedrijf of de organisatie verder georganiseerd is, dan kun je zeggen van zo'n charismatisch leiderschap, nou, er wordt op een duidelijke manier, een krachtige manier leiding gegeven. Het is duidelijk wie de baas is, de man of de vrouw aan de top, of de aantal personen die daarbij betrokken zijn, het leiderschapsteam, die zetten de koers uit en zo wordt het gedaan. Dat betekent ook, dat is het vierde aspect wat ik wil benoemen, dat veranderingen die in een organisatie worden doorgevoerd eigenlijk voortvarend worden opgepakt. Er wordt bij wijze van spreken vandaag iets bedacht, dat wordt morgen uitgelegd en overmorgen moet het werken. Er is veel tempo. Nou, en als je de leider zou moeten typeren, of de leiders zou moeten typeren, dan zie ik het beeld vormen van iemand die toch op een bepaalde manier geniaal is, die een duidelijke visie heeft en die helpers zoekt en vindt, of mensen om zich heen verzamelt, aantrekt misschien zelfs, en met hen doet hij het. Hè? Noem het even een genie met helpers. Nou, ik kom straks nog wel even verder op wat minpuntjes, maar eentje wil ik er nu alvast al noemen. Wat is de kritiek die op charismatische leiders wordt uitgeoefend? Dat is toch wel vaak dat ze te veel doen. Ze zijn overal bij betrokken, ze willen alles weten, ze willen overal over beslissen. Dat is ook wat risico wat zo'n charismatische leider loopt. Dat het te veel om zijn of haar ideeën gaat. Dat het te veel autocratisch is. Nou, dus dat is de linkerkant van die lijn die je op een denkbeeldig stuk papier had getekend. De charismatische stijl van leiding geven. Waar de wil van de leider centraal staat, noem het autocratisch. De andere kant van het spectrum, met een ingewikkeld woord wordt het ook wel het continuum genoemd, daar zit dus die consensusstijl van leiderschap. Dat is een stijl van leiderschap die gericht is op harmonie. Je zou het ook democratisch kunnen noemen. En de behoefte aan deze stijl van leiderschap is het grootste als er een afkeer is van, nou, laat ik het eens eigenzinnigheid noemen. Hè, van mensen met een sterke mening. En deze stijl van leiderschap kom ik vaak tegen in de kerk. Daar lijkt de behoefte aan afstemming en harmonie wel heel groot te zijn. En de weerstand tegen leiders met een al te duidelijke eigen mening lijkt in de kerk nog wel groter te zijn dan in andere delen van de samenleving. Alhoewel, als ik zie wat er soms van predikanten en voorgangers wordt verwacht, hè, dan is dat wel dat ze charismatisch zijn. Ze moeten aansprekend zijn. Ze moeten mensen verbinden rondom hun charisma. Nou, wat mij opvalt is dat zo'n charismatische stijl, zo'n aansprekende stijl van spreken, toch ook wel heel goed kan samengaan met een leiderschapsstijl die onder de categorie consensus valt. En ik zei het al, in de kerken waar ik tot op heden geweest ben, zie ik die consensusstijl van leiding geven toch wel vaak als de dominante stijl. Er wordt behoedzaam gezocht naar afstemming. Over veranderingen in de kerk, nou, bijvoorbeeld over de manier waarop de diensten zondags worden gehouden, kan heel lang en uitvoerig worden gesproken. Om nog maar te zwijgen over voor de kerk heel ingewikkelde thema's als homoseksualiteit. Daar kunnen we al jaren overheen gaan. De consensusleiders zie ik trouwens ook niet alleen in de kerk, ook in het bedrijfsleven kom ik ze tegen. In mijn coachpraktijk ontmoet ik regelmatig leiders die zichzelf typeren als een, dan zeggen ze, ja, ik ben eigenlijk gewoon een people pleaser. Ik vind het lastig om nee te zeggen. En dat is dan ook vaak een coachvraag. Daar lopen ze in vast en daar willen ze een beetje hulp in. Nou, wat is nou het effect van deze consensusstijl van leiderschap op de mensen? En langs dezelfde aspecten van daarnet, bij het charismatische leiderschap, noem ik dat gewoon even. Als het gaat om de focus, hè, de bestemming. Waar gaat de aandacht naar uit? Nou, dan is dat vooral, wat wil de groep nou eigenlijk? En dat is echt anders dan de wil van de leider. Wat zeg maar bij de charismatische stijl vooral de focus was. En als het gaat om de dynamiek in de groep mensen die met elkaar samenwerken, dan is die eigenlijk afwachtend. En de organisatie is vooral gericht op overleg. Dus er is heel veel afstemming, er zijn vergaderingen, overlegstructuren, die soms heel ingewikkeld zijn. Alles moet met alles worden afgestemd en er moet rekening mee worden gehouden. En als het gaat om veranderingen, is het effect dus dat die eigenlijk heel geleidelijk gaan. Door de tijd heen zie je best wel dat dingen veranderen en wordt er op een andere manier gewerkt, worden processen op een andere manier ingericht. Maar voordat je zover bent, dan heb je al een hele overlegronde of rondes achter de rug. En als je de leiders zou moeten typeren, dan zou ik zeggen, dat zijn voorzichtige schakers. Hier een beetje vooruit, daar een beetje achteruit, daar wat rekening houden. Vooral dat voorzichtige. En proberen de belangen van mensen bij elkaar te brengen. Nou, en als laatste aspect, wat is dan de kritiek op de leiders? Nou, meestal dat ze te weinig doen. In de zin van besluiteloos. Het duurt allemaal te lang. Nou, dat is even een eerste schets van die twee uiterste stijlen van leiderschap. Charisma aan de ene kant, consensus aan de andere kant. In een prachtig boek dat onder andere over leiderschapstijlen gaat, Good to Great van Jim Collins, Ja, las ik een mooie typering. Collins deed jarenlang onderzoek naar de vraag waarom sommige bedrijven succesvoller zijn in vergelijking tot andere. En hij deed de ontdekking dat dat ook te maken had met het leiderschap. En hij ontdekte dat succesvolle bedrijven, dat in succesvolle bedrijven de wil van de leider, het charisma, veel minder belangrijk was. Nog sterker gezegd, de nadruk op de persoonlijkheid van de leider maakt bedrijven juist kwetsbaar. En hij zag dat de continuïteit van de organisatie daardoor veel te afhankelijk was van één of enkele personen. Ja, en onder die leiders functioneerde het bedrijf goed. En zodra die leiders om wat voor reden dan ook iets anders gingen doen, uit het bedrijf gingen naar een ander bedrijf of met pensioen, dan viel de organisatie eigenlijk terug in oude patronen en was het succes van weleer verdwenen. Er is nog iets anders wat ik zou willen zeggen hierbij. Want Irvin James ontdekte in de jaren 80 van de 20e eeuw hier ook iets over. En hij beschrijft dat als, als de mening of de wil van de leider te belangrijk wordt, dan ontstaat het risico tot groepsdenken. Ja, als gevolg van de sociale druk is het de groep die zich als het ware isoleert van haar omgeving en alle aandacht richt op wat wil de leider nou eigenlijk? Hè, en daarmee is het behoud van de groep, van de mensen die om die leider heen staan en die met die leider meedenken, belangrijker geworden dan wat ze met elkaar willen bereiken. Hè. De onderlinge eenheid moet bewaard worden. Nou bedoel ik niet te zeggen dat we charisma niet nodig hebben. Absoluut niet. Charisma zie ik als een belangrijk middel om mensen te inspireren en te motiveren. En ik zeg het al, het is een middel. Charisma is geen doel in zichzelf. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor consensus. Harmonie, afstemming met elkaar is belangrijk, maar het is een middel. Het is ook hier weer geen doel in zichzelf. En die uitersten, charisma en consensus, die kunnen al te gemakkelijk ook wel een doel worden. Dat je zegt, eigenlijk gaat het ons hierom. Wij willen leiders die hun wil over ons uitspreken, want dan hoeven wij zelf niet meer na te denken. Of wij willen juist leiders die vooral goed naar ons luisteren en hun eigen mening opzij durven zetten. Dan wordt dat te belangrijk. Terwijl visie, charisma, ook gewoon een middel is, net zoals afstemming, harmonie, consensus, dat ook is. Ik ga nog even wat dieper in op de voor- en nadelen. Want er is best iets over te zeggen, over een charismatische stijl van leiderschap, die heeft zo zijn voordelen. Hè? Ik zou er vier dingen over willen zeggen. Het brengt mensen bij elkaar. Het verbindt mensen, want eindelijk gebeurt er eens wat. En die mensen worden verenigd rondom de ideeën die een leider heeft. Je zou dus ook kunnen zeggen, het brengt ook wel een aanstekelijk enthousiasme. Hè? Die leider die heeft ideeën. En mensen komen weer los, krijgen weer hoop en willen er weer voor gaan. Hè, wat ingedut was, komt weer tot leven en misschien zelfs tot grote hoogte. En dat kan betekenen dat er misschien zelfs wel in korte tijd gewoon een efficiënte organisatie in de benen is gezet met een duidelijk doel. Een charismatisch leider kan heel snel schakelen, kan reorganiseren, alle neuzen dezelfde kant op. En dat is echt een voordeel. Maar voor de meer consensusstijl van leiderschap is ook best iets te zeggen. Een consensusleider die brengt samenhang in structuren die er in de organisatie zijn. En ja, soms is dat heel fijn dat bepaalde dingen gewoon volgens een bepaald patroon gaan, dat er duidelijkheid is hoe de dingen zich tot elkaar verhouden, zeker als een bedrijf wat groter wordt. Als je het allemaal niet meer in je eentje kunt overzien, is samenhang en structuur echt nodig. En een ander voordeel van een consensusstijl van leiderschap is dat de dingen niet afhankelijk zijn van de visie van één of enkele mensen. Of van het charisma van één of enkele mensen. Je doet het veel meer met elkaar. Dus je kijkt ook veel meer naar elkaar en de ideeën die er onderling zijn. En soms zijn veranderingen snel nodig. Maar ja, veranderingen die geleidelijk gaan, daar is natuurlijk ook best iets voor te zeggen. Mensen moeten het wel mee kunnen maken. Een stad die in één dag gebouwd is, dat gaat natuurlijk überhaupt niet. Maar je snapt wel dat sommige dingen gewoon ook tijd nodig hebben. Dus in die zin is ook voor de consensusstijl best iets te zeggen. Nou, zo heb ik wat voordelen opgenoemd waarvoor je zou kunnen zeggen, oké, hierom is een meer charismatische stijl gerechtvaardigd. Of juist hiervoor is een meer consensusstijl van leidinggeven gerechtvaardigd. Dan nog even een paar nadelen. Want de charismatische stijl, als eerste maar eens even, die verenigt niet alleen mensen. Hè. Ik zei dat, is een voordeel. Het brengt nieuw elan. Mensen krijgen weer hoop en ze verenigen zich rondom die leider. Het brengt ook polarisatie. En want niet iedereen is het met de visie van die leider eens. En als het om een politicus gaat, dan is er misschien een politicus waar je meer in herkent, dan kun je op die persoon stemmen. Maar als het je directeur van de organisatie is waar jij voor werkt, ja, dan betekent dat misschien wel dat je zegt van ja, voor mij is geen plek meer. He, dus het verenigt mensen, maar het polariseert ook. Een tweede nadeel van zo'n charismatische stijl van leidinggeven, is dat zo'n bedrijf een beetje, zo'n organisatie een beetje wereldvreemd kan worden. Hè? Ik noemde eerder al het groepsdenken. Maar dat zie je ook, dan denk ik even aan kerken. Ook met sommige kerken wel. Als er zo'n sterk leiderschap is met een visionaire man of vrouw die leiding geeft aan die gemeente, kan het maar zo zijn dat andere kerken denken, ja, wat daar gebeurt, dat snappen wij niet helemaal. Of dat die charismatische leider denkt, ja, weet je, wij doen het hier goed en dat zijn die andere kerken, dat zijn maar een stelletje prutsers. Hè? Dus er kan ook een stukje vervreemding ontstaan tussen jouw organisatie, als je in een charismatische onder charismatisch leiderschap zit en andere organisaties. Plus, ik noemde het al, het risico van groepsdenken is bij charismatische leiders veel sterker aanwezig dan bij consensusleiders. Alhoewel daar ook al sprake kan zijn van groepsdenken, maar dat is toch iets anders. Nou, een derde nadeel van charismatische leiders zou ik willen zeggen, dat is de opvolging. Want stel dat de charismatische leider wegvalt, die gaat ergens anders naartoe of de voorganger vertrekt. Ja, wie stapt er dan in de grote schoenen van die persoon? En tenslotte zou ik een vierde nadeel willen noemen van een charismatische stijl van leiding geven, is dat de leider zichzelf als de Messias kan zien. Hè? Het voortbestaan van de organisatie, van het bedrijf, dat hangt van hem of haar af. Ik hoor dat ook ondernemers soms wel eens zeggen, ja, als ik er niet meer ben, ja, dan weet ik niet of dit bedrijf nog wel kan blijven bestaan. Nou, zo heb ik vier risico's, vier nadelen benoemd van het visionaire leiderschapsstijl, van de charismatische stijl. Nog even vier nadelen van de consensusstijl. Een van de grote problemen van de consensusstijl vind ik zelf, dat eigenlijk de ruimte voor creativiteit klein is. Als er een nieuw idee is, zouden we dit niet zo kunnen doen? Of moeten we misschien een nieuw product in de markt zetten? Of weet ik wat het allemaal is. Dan moet daarover nagedacht worden, dan moet er over overlegd worden. Dan moet er nog eens een keer over vergaderd worden. Dus ja, de creativiteit wordt eigenlijk belemmerd. Creativiteit heeft een stuk ruimte nodig, heeft een stuk initiatief. Ruimte voor initiatief, voor gewoon proberen en nou, dan maar zien wat het wordt nodig. In een consensusstijl wordt die ruimte eigenlijk beperkt, omdat de nadruk zo ligt op, wat willen we eigenlijk met elkaar? We moeten het samen eens zijn. Dus de creativiteit die wordt kleiner. Een tweede nadeel. In zo'n consensusorganisatie kan een soort angstige bezorgdheid ontstaan. Juist omdat er zo gekeken wordt naar we moeten het met elkaar blijven doen. En ik zie dat vooral in kerken als een groot... Een groot gevaar, dat de nadruk op de eenheid zo groot is, dat er eigenlijk een soort van verlamming ontstaat. Een angstige bezorgdheid van, maar we moeten elkaar wel blijven vasthouden. We mogen elkaar niet blijven loslaten. Angst voor verandering zou je het ook kunnen noemen. En dan kom ik op mijn derde punt. Waar consensusleiders eigenlijk de boel bij elkaar willen houden, de hele groep bij elkaar willen houden en de eenheid willen bewaren, zie je dat uiteindelijk de mensen die de meeste invloed hebben, degene zijn die niet willen veranderen. Ik zeg het nog iets scherper. De extremen, de mensen die niet willen veranderen, die bepalen de ontwikkelingen. Ik sprak een tijd terug een ondernemer die in een bepaalde transitie met zijn bedrijf zat. En die ook meer met verkoop via internet wilde gaan doen. En dat liep maar niet lekker. En er was één persoon die dat heel erg tegenhield. Nou, in mijn woorden, die persoon is de extreme in de organisatie, om wat voor reden dan ook. Dan had de man of misschien ook best wel goede redenen voor om op de rem te trappen. Maar hij bepaalde het tempo. Hij bepaalde eigenlijk de verandering. Dus terwijl je zoekt naar harmonie en eenheid, is in een consensusstijl van leiderschap het risico levensgroot dat wie niet wil veranderen, het stempel drukt op de keuzes die worden gemaakt. En daarmee kom ik op mijn vierde nadeel. Ondanks dat je als leider probeert om de eenheid te bewaren, is er sprake van polarisatie. Mensen hebben moeite met elkaar. Want de een wil sneller en de ander wil meer overleg. En de een wil ruimte en de ander wil juist... Dat wel aansluit op wat anderen ook doen. Dus eigenlijk die consensus levert niet op. De nadruk op consensus levert niet op wat je hoopt dat het doet. Nou, hiermee is voor jou vermoedelijk wel duidelijk dat ik deze twee leiderschapsstijlen die ik heb besproken, eigenlijk geen van beide echt gecharmeerd van ben, om het zo maar te zeggen. Ze hebben allebei hun voordelen, ze hebben allebei hun nadelen, maar ze overtuigen me eigenlijk geen van beide. Ik denk dat er een derde weg nodig is. Een andere manier van leiding geven. Een stijl van leiderschap waarbij en ruimte is voor charisma en ruimte is voor consensus. Niet als doel, maar als middel. En als je nou even bedenkt, die lijn die je op dat denkbeeldige stukje papier hebt gezet, dan bedoel ik niet te zeggen dat die stijl van leiderschap het midden is van deze twee. Nee, ze stijgt er bovenuit. Daarom noem ik het een derde weg. En over deze vorm van leiderschap, die ik volwassen leiderschap noem, gaat de volgende podcast. Je hebt geluisterd naar een podcast uit de serie Voorbeeldig Leiderschap. Wil je reageren? Doe dit dan op podcast@ministrare.nl. Voor meer informatie, inspiratie of contact, ga naar mijn website ministrare.nl. Ik dank je voor het luisteren en graag tot een volgende keer.